En we lezen vervolgens uit het Oude Testament 2 Samuel 21, vers 1 tot en met 14.
En er was in Davids dagen een honger. 3 jaren, jaar achter jaar. En David zocht het aangezicht des Heren. En de Heren zeide: het is om Sauls en om des bloedshuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en hij zei tot hen, de Gibeonieten nu, die waren niet van de kinderen Israëls, maar van het overblijfsel der Amorieten. En de kinderen Israëls hadden hun gezworen, maar Saul zocht hen te slaan in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. David dan zeide tot de Gibeonieten: wat zal ik ulieden doen en waarmede zal ik verzoenen dat gij het erfdeel des Heren zegent? Toen zeiden de Gibeonieten tot hem: het is ons niet te doen om zilver en om goud, met Saul en met zijn huis, ook is het ons niet om iemand te doden in Israël. En hij zeide: wat zegt gij dan dat ik u doen zal? En ze zeiden tot de koning: de man die ons te niet gemaakt en tegen ons gedacht heeft dat wij zouden verdelgd worden, zonder te kunnen bestaan in enige landpalen van Israël, laat ons 7 mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen de Heere ophangen te Gibea Sauls. O gij verkorene des Heeren. En de koning zeide: ik zal hen geven. Doch de koning verschoonde Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, om de eed des Heren die tussen hen was, tussen David en tussen Jonathan, Sauls zoon. Maar de koning nam de 2 zonen van Rispa, dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mephibozet, daartoe de 5 zonen van Michals zuster, Sauls dochter, die zij Adriel, de zoon van Barzillai, de Meholatiet, had gebaard. En hij gaf hen in de hand van de Gibeonieten, die hen ophingen op de berg voor het aangezicht des Heren. En die 7 vielen tegelijk. En ze werden gedood in de dagen van de oogst, in de eerste dagen, in het begin van de gerstenoogst. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak en spande die voor zich uit op een rotssteen van het begin van de oogst, totdat er water op hen drupte van de hemel. En ze liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten desdaags, nog het gedierte van het veld desnachts. En het werd David aangezegd wat Rispa, de dochter van Aja, Sauls bijwijf, gedaan had. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon, van de burgers van Jabes en Gilead, die dezelfde gestolen hadden van de straat van Bethsan, waar de Filistijnen hen hadden opgehangen, ten dagen als de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa. En hij bracht vandaar op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan, zijn zoon. Ook verzamelden zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen van Saul en van zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin, te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Alzo werd God na deze de landen verbeden.
Op deze zondag hartje zomer leek het mij goed om zowel vanmorgen als ook vanavond een gedeelte uit Gods woord te bepreken, hetzelfde gedeelte wat dan ook een geheel vormt, nu een deel van onze gemeente elders verblijft en de catechismusprediking om die reden ook even stil is gelegd. Dat gedeelte is zowel vanmorgen als ook vanavond 2 Samuel 21. Nu toch een merkwaardige geschiedenis uit de regeringstijd van koning David. Vanmorgen wordt Gods woord verkondigd vanuit 2 Samuel 21. En de woorden van de Gibeonieten staan centraal, de woorden van vers 3. David dan zeide tot de Gibeonieten: wat zal ik jullie doen? Waarmede zal ik verzoenen dat gij het erfdeel van de Heere zegent? En vanavond zullen we vooral letten op Rispa, een van de moeders van de jongens die worden opgehangen. Dus vanmorgen Davids trouw aan Gibeon en vanavond Davids trouw aan Rispa. Davids trouw aan Gibeon. We letten op Gibeons nood, Gibeons gebed en Gibeons God. Gibeons nood, Gibeons gebed en Gibeons God. U hoort het goed. Niet de nood van Israël, maar van Gibeon. Nee, daarmee wil ik vanmorgen iets afdoen van de zwaarte en de verschrikkelijke gevolgen van 3 jaar droogte. Met een dreigende hongersnood. Wij weten iets van droogte in deze warme en soms zelfs hete zomer. Maar als ik voor mezelf spreek, gemeente, dan werd ik eigenlijk afgelopen zondagmorgen voor het eerst daar ook heel concreet mee geconfronteerd. Wat was het geval? Ik ging voor op Schouwen-Duiveland, gemeente van Kerkwerve. En na de ochtenddienst bleef ik over bij kennissen van mijn vrouw en van mij. En hij boert op het eiland Schouwen-Duiveland. Een groot akkerbedrijf. We zaten aan de keukentafel, groot raam. En vanuit de keuken keek je zo op de landerijen. En iedere keer keek het hele gezin naar buiten. Het waaide hard. Er kwamen wolken vanuit zee. En op een gegeven moment zei een van de kinderen zo dwars door het gesprek heen: zal het nu gaan regenen, vader? En achter die vraag klonk natuurlijk een hele wereld van zorg. Schouwen-Duiveland, het eiland wat je niet mag beregenen vanwege de verzilting. Dus de akkerbouwers zijn daar helemaal afhankelijk van de regen. Het gazon was bruin. De akkers kleurden ook bruin en geel. Ze konden de regen wel uit de lucht kijken, zo zeiden ze. En niet alleen in dat gezin. Ze vertelden dat het ook een gebed was in de gemeente, waar bijna iedereen afhankelijk is van de akkerbouw. Zorgen die niet zomaar waren ontstaan, maar eigenlijk zorg op zorg. Na 2 jaar corona, dus 2 jaar verlies. Aardappels die niet afgezet konden worden op de markt, omdat tijdens de coronaperiode de horeca dicht was en dus vermalen werden tot veevoer. En nu was alles weer open en ontstond er droogte. En dan kijk je anders naar het weer. Dan kijk je niet naar het weer vanuit het idee: is het morgen warmer, kunnen we weer gaan zwemmen. Maar komt de regen voor de oogst. Nou, hier in deze geschiedenis en wanneer die geschiedenis heeft plaatsgevonden in de regering van David, dat weten we niet. Ik krijg het idee, zeker in deze laatste slothoofdstuk uit het leven van koning Saul, dat de Bijbelschrijver van het Bijbelboek Samuel een aantal geschiedenissen op zichzelf aan de orde stelt. In ieder geval heeft het plaatsgevonden na de regering van koning Saul en tijdens de regering van koning David. Maar wanneer, dat is onduidelijk. Maar wat wel duidelijk is, dat deze 3 jaar gaan drukken op het land. Komt de oogst nog wel van het land? Krijgen we de schuren nog wel vol? Kunnen we nog wel rekenen op dagelijks eten? Koning David neemt dan het initiatief om de Heere op te zoeken. Omdat hij weet vanuit zijn Bijbel, en dat is op dat moment nog alleen maar de boeken van Mozes, de 5 boeken van Mozes, dat God ook heel nadrukkelijk heeft gezegd tegen het volk Israël dat hij het volk brengt in een land dat overvloeit van melk en honing. Waar zoveel aanwezig is dat er in Israël zelfs geen bedelaar hoeft te verblijven. En dat het ook mogelijk is dat na 6 jaar oogst het hele land een jaar lang rust krijgt. Er hoeft dan niets gedaan te worden op de akker, in de wijngaarden. Omdat in dat 6e jaar het dubbel geoogst kan worden als zegen van de Heere en God ook zijn zorg wil laten zien en zijn zorg ook betoont aan het land. De Heere zorgt niet alleen voor een boterham, maar ook voor de akker. Maar had de Heere tegelijkertijd gezegd, op het moment dat er hongersnood ontstaat in je land, dan is er wat aan de hand. Dan is dat niet een gevolg van klimaatverandering of een gevolg van een droogte die om een onverklaarbare reden ontstaat in dit land dat overvloeit van melk en honing, dan heeft dat te maken met zonde en met schuld. Nu, David, die heeft zijn Bijbel gelezen, weet wat daar staat in de schrift en keert terug tot God met de Bijbel in zijn hand. Vinger bij dat woord om aan God te vragen wat die zonde en wat die schuld is. En dan is er iets van de trouw van koning David oplicht. In tegenstelling tot koning Saul. Die op zijn eigen manier godsdienstig was en op zijn eigen manier ook probeerde vorm te geven aan de dienst van de Heere. We zullen dat zo meteen nog wel zien. Maar ook heel veel daarbij bedacht. Niet luisterde naar het woord van de Heere, geen nauwgezet, teer, afhankelijk, kinderlijk leven vertoonde, maar op de klank af zomaar wat deed en dacht dat hij genoeg ruimte van God kreeg om ook zelf zijn eigen mening en zijn eigen gedacht in de schrift te leggen en die weer eruit te halen, alsof dat dan Gods woord zou zijn. Koning David zoekt het aangezicht van de Heer, of hij dat in de tabernakel heeft gedaan, of dat hij dat op een andere plaats heeft gedaan, dat laat de Bijbelschrijver liggen. Met andere woorden, dat vindt de Bijbelschrijver ook niet belangrijk. Hij zoekt God. Hij zoekt het aangezicht van de Heer met deze hele concrete vraag. En ik trek toch maar gewoon even heel spontaan aan het begin van deze preek een lijn. Dat doe jij toch ook? Concreet bidden. Gewoon met de vinger bij het woord. Heere, hier staat het. Dit vraag ik. Of concreet, belijden. Ook met je vinger op het woord. Zodat onze woorden geen klanken blijven. Gewoon wat algemene termen. Maar dat we met dankbaarheid gebruik maken van de woorden die God ons aanreikt en op onze lippen wil leggen om ons tegemoet te komen in onze geestelijke onbeholpenheid, zwakte en onkunde. Ik hoop dat je dat vanaf vandaag gaat doen. Concreet bidden. De schrift naspreken. Wat eerbiedig je dan God in je gebed? Wat vereer je hem? Als je zijn woord nabidt. Wat komt de Heer ons ook tegemoet, de gemeente? Ik kan er soms ook heel klein onder worden. Ik hoop dat u dat ook doet. Want God weet dat we zo onbeholpen zijn in de binnenkamer. Wat moet ik zeggen? Hoe moet ik bidden? Wat moet ik nou precies aan de Heere vragen? En dat de Heer dan gewoon tegen je zegt, sla nou je Bijbeltjes open, net als koning David hier. Er is een concrete situatie, droogte, 3 jaar lang, er is dus wat aan de hand. Ga naar God om te vragen wat er aan de hand is. En God antwoordt. We hebben toch net gezongen? Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Ik denk dat we dat soms in alle voorzichtigheid ook maar moeten doen, als we de Heere mogen kennen, om dat ook door te geven aan onze kinderen, dat God echt antwoord geeft, heel concreet, vanuit zijn woord en door zijn leiding. David nadert tot de Heer. En dan wordt opeens de aandacht verlegd van de nood van Israël naar de nood van Gibeon. Dan blijkt dat de eigenlijke reden achter die 3 jaar lang durige droogte nog niet eens te vinden is in het volksleven van Israël, maar in het leven van dat wat er nog over is van Gibeon. Gibeon. Dat is toch wel een merkwaardig volk in het Oude Testament. Een aantal jaren geleden hebben we daar al een keer bij stilgestaan, gemeente, rondom die serie door het Bijbelboek Jozua. En we zagen toen in Jozua 9 dat de Gibeonieten een verbond wisten te sluiten met Israël. Dat ging wel op een hele bijzondere manier trouwens. Ondanks dat ze dicht bij Israël woonden, en het wordt hier nog een keer benadrukt in 2 Samuel 21, je kan ze rekenen tot de Amorieten. Een soort verzamelnaam voor allerlei kleine volkeren daar in het gebied van Kanaan. Maar waarvan God had gezegd tegen Jozua, al die Amorieten, dus ook de Gibeonieten, zul je moeten uitroeien. Van jong tot oud, van klein tot groot, niemand mag gespaard worden. Ze hebben het land ontheiligd. Ze hebben het recht op het leven verspild. Maar de Gibeonieten bedachten een list. Ze trokken oude versleten kleding aan. Ze hadden beschimmeld brood nog ergens in hun kast liggen en namen dat mee in kapotte tassen. Ze zadelden hun ezels met kapot bagage, kapotte koffers zouden wij vandaag de dag zeggen, om de indruk te wekken dat ze een lange reis achter de rug hadden. En zo, en ik stel me dat maar zomaar voor, strompelden ze en kwamen ze uiteindelijk moe en afgemat, zo speelden ze dat spel, in het legerkamp van Israël. Ze werden opgewacht door een aantal mannen, die brachten hun bij Jozua en deze Gibeonieten deden hun verhaal. We komen van heel ver, een lange reis achter de rug, veel ontberingen moeten doorstaan, maar we hebben maar één doel voor ogen, namelijk om met u en met uw volk een verbond te sluiten. Ja, en wat doet dat met je, hè? Als je dus in dat verhaal, in die vraag hoort dat je roem en dat je naam en dat je status tot ver over de grenzen bekend is. Dat niet alleen de inwoners van het nabijgelegen Jericho beven op het gerucht als dat Israël eraan komt, maar dat dat gerucht al zo ver weg is dat zelfs volkeren van heinden en ver naar je toe gaan komen om hun ontzag, om hun eerbied voor je te beleiden en aan je heel aardig en voorzichtig te vragen om je een verbond met hun op te richten, ja, dan voel je je gestreeld. En zonder God te raadplegen sluiten Jozua en de rest van het volk het verbond met de Gibeonieten. En er gebeuren 2 dingen. En daarin gemeente herkennen denk ik ook God. Als dat listig bedrag, dat plan ontdekt wordt en Jozua merkt dat hij eigenlijk in de maling is genomen door een naburig volk, dan zegt de Heer, je gaat jezelf niet wreken. Met andere woorden, je legt de schuld van jouw zonde van nalatigheid niet op dat volk. Daar ben jij verantwoordelijk voor. En het tweede wat de Heere zegt, ondanks dat je het niet aan mij hebt gevraagd, je hebt wel in mijn naam een verbond met dit volk gesloten. En het is me eer te na om dat verbond te ontkrachten. Ik heb u en mezelf er al vaker op gewezen, gemeente, dat God soeverein is en dat ons mag troost. Hier zie je weer zo'n kant van troost, van Gods soevereiniteit. En daar bedoel ik dit mee, dat Jozua, ondanks dat hij de Heer had moeten raadplegen, verkeerd is en dat de Heer dat dan ook benoemt, maar dat God niet afhankelijk is van Jozua en van zijn zonde van nalatigheid. Maar dat hij zijn naam nooit prijsgeeft, maar vasthoudt. En omwille van zijn naam, omwille van zijn betrouwbaarheid, dat verbond rechtsgeldig verklaart. Niet afschaft, maar handhaaft. Kijk toch maar even weer spontaan gemeten de tweede lijn. Als God zelfs op zo'n moment, wij zouden zeggen, wat een gekonkel. Het liegen van de Gibeonieten, de nalatigheid van Israël als gevolg van trots en hoogmoed, Als God zelf op zo'n moment zegt, en ik wil mijn betrouwbaarheid bewijzen, door dat verbond te handhaven, hoeveel te meer mogen we God op de betrouwbaarheid van zijn verbond, en kijkt u even naar mijn vinger, ik wijs naar het doopvond, op zijn verbond aanspreken. Het verbond wat de Heere in het verleden in uw en mijn leven heeft opgericht, niet in de weg van bedrog, maar in het openbaar, voor het oog van de gehele gemeente. Door in het openbaar zijn naam te verbinden met jouw leven. Door in het openbaar te bezweren bij zichzelf dat hij voor je zorgen wil. Zijn genade in je leven wil bewijzen. En daarom ook door de Heilige Geest belooft dat hij alles wat in dat verbond opgeslagen ligt aan jou en mij wil schenken. Om niet. Het is dus een eerlijke zaak. De doop, jouw doop. Daar mogen de Heer ook op aanspreken. De Gibeonieten kregen een plaats in het volksleven van Israël, een bijzondere plek trouwens. Ze werden ingelijfd in de tempeldienst. Ze kregen de opdracht om te zorgen voor hout, voor het altaar, zodat dat altaar voortdurend bleef roken. Zorg te dragen voor de zorg in de tempel, een soort hulpverdienst verlenen aan de levieten. En dat was ook niet zonder reden dat de Heere deze Gibeonieten een plaats had gegeven in Gods heiligdom, in de tempel. Uitgerekend Gibeonieten die behoorden bij een van die 7 volkeren waarvan God had gezegd, alles ombrengen, niemand in het leven laten. Maar uit die 7 volkeren waren de Gibeonieten door God uitverkoren. En voor het oog van Israël liet de Heere dat ook zien. Je kon niet om ze heen als je de tabernakel binnenkwam. Daar kom je altijd wel zo'n Gibeoniet tegen. Die met zo'n bos takken naar binnen liep, hout opstapelde in de tabernakel, zodat het altaar dag en nacht, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, 52 weken in het jaar, jaar in jaar uit bleef roken. Als een zichtbaar teken dat God dag en nacht zijn genade wil bewijzen. En daar had God nou dat, mag ik het eens zo zeggen, vanmorgen zonder beledigen te willen doen naar de Gibeonieten, dit uitschot voor gebruikt. Om het vuur van het altaar te laten branden. Dat doet dus wel wat met je als je als Israëliet de tabernakel binnenloopt en je komt de Gibeoniet tegen. Dat zegt alles over wie God is. Dat hij in het oordeel denkt aan barmhartigheid en ontferming. En dat hij wat door ons wordt veracht, uitverkoren heeft om te stellen in zijn dienst. Er zijn trouwens ook zichtbare tekenen van die Pinksterbelofte die al in de diepte van het Oude Testament ligt opgeslagen. De eerste belofte die de aartsvader Abraham meekreeg was toch, in u zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Dan noemt ze een van de sacramenten van het Oude Testament, die Gibeonieten. Eén van de volkeren. Door God vervloekt. Ze krijgen een centrale plek in de schaduw van het altaar. Als een zichtbaar teken dat God, de God van het verbond, ook dit volk in en door Israël wil zegenen. Maar goed, Saul dacht er anders over. In zijn ijver en wanneer hij dat precies heeft gedaan, dat vermeldt de Bijbelschrijver niet. Het wordt hier voor het eerst vermeld als een soort terugblik op de periode van de regering van Saul. Saul in zijn ijver had het zwaard getrokken en voor zover hem dat was gelukt, alle Gibeonieten die hij tegenkwam om het leven had gebracht. Ze konden dus ook niet ongezien blijven. Als je werkt bij de tabernakel en je woont in de buurt van de tabernakel, dan weten Zal en zijn soldaten je te vinden. En ze hadden het zo grondig gedaan dat, zoals de Bijbelschrijver dat dan ook benadrukt, en de Gibeonieten dat nog eens een keer tegen David zeggen, dat heel dat volk was uitgeroeid. Er was nog maar een enkeling over. Je kon het niet eens meer een volk, een stam of wat dan ook noemen. Enkelingen waren nog over. Die waren de dans ontsprongen. Nu zegt de Heere tegen David daar. Daar ligt de schuld. Aan het einde van dit eerste punt, gemeente, wil ik een paar hele concrete lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn, en let u daar even op, kijkt u maar ook even met me mee naar vers 1. Als de Heer dan antwoordt aan David, dan zegt hij: het is om Zal, en dan gaat er nog iets achteraan komen, en om des bloedhuizes wil. Met andere woorden, het heeft niet alleen te maken met de persoon van Zal, want dan had dat hele volk daar niet onder hoeven te lijden. Dan was er niet als gevolg van die zonde en die schuld uit het leven van Zal een driejarige droogte ontstaan, nota bene ook ver na het sterven van koning Zal. Nee, het heeft te maken ook met het huis van Zal. God zegt een bloedhuis. Daar ligt de schuld in dat huis van Zal. En met die korte bewoordingen maakt de Heer duidelijk dat Zal dit nooit in zijn eentje heeft kunnen doen. Maar dat hij als koning van het toenmalige Israël ook zijn volk erin meekreeg. Om die Gibeonieten om te brengen. Zal trok niet in zijn eentje op naar de huizen van de Gibeonieten en ging daar in zijn eentje tekeer. Nee, hij kon zijn soldaten mobiliseren. Het volk stond achter de koning. Hij kreeg het volk mee om deze Gibeonieten om het leven te brengen. En daarom komt God er jaren later, ook na het sterven van Saul, erop terug. We hebben dat vanmorgen met elkaar gehoord, gemeente, in de lezing van de Wet des Heren. Die de misdaad der vaderen bezoekt, de kinderen tot in het derde en vierde geslacht. Nou, hier gebeurt het. God bezoekt de misdaad van vader Zal in het leven van de kinderen, zoals we dat vanavond zien, en van de kleinkinderen van Zal. Doet God dat met elke zonde? Nee. Die woorden die de misdaad de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten, staat bij één gebod. Bij het gebod om een zuiver Bijbels beeld van de Heere aan te houden. Om geen afgod van God te maken. En dat heeft Saul met zijn misdaad gedaan. Een karikatuur, een spotbeeld van God gemaakt. Hoe dan? Wel, de Heere had tegen Israël gezegd: dit volk zul je sparen. Als het teken van mijn onbegrijpelijke liefde en trouw. En ik geef ze een centrale plaats in de tabernakel. Om voor het oog van heel het volk te laten zien: zo ben ik nu. Een God van genade en van barmhartigheden. Die de zondaar spaart. Door hem genade te bewijzen. Maar Zal, laten we het even lezen, heeft deze Gibeonieten niet zomaar gedood. Vers 2 het slot. Maar hij zocht hen te slaan in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. En dat is een uitdrukking uit het leven van de geschiedenis van Saul, van koning Saul, waarmee duidelijk wordt gemaakt met een beroep op de Bijbel, ging Saul zo tekeer. Met een beroep op Gods woord en met de naam van God in zijn mond sloeg hij de Gibeonieten dood. En daarmee haalde hij God naar beneden. Je kunt je dat wel voorstellen. Als die Gibeonieten doorkrijgen wat eraan zit te komen, Saul met zijn soldaten, en ze horen hoe niemand gespaard wordt van hun volk, dan stel ik me zomaar voor dat in een van de tenten van de Gibeonieten een jongetje zo vraagt aan zijn vader: ja, maar vader, God heeft het toch beloofd dat ons leven wordt gespaard? U moet toch juist elke dag hout inzamelen voor de tempeldienst, voor de tabernakeldienst? Dat werk heeft u toch niet zomaar gekregen? Daar heb je toch niet naar gesolliciteerd, vader? God heeft u toch daartoe geroepen? Om bij te dragen aan de dienst van de verzoening. En u de koning van Israël, de gezalfde van de Heer, beroept zich op God om ons uit te moorden. Kijk, dat is nou de nood van Gibeon. Die nood is onder één vraag samen te vatten: is God nu wel of niet betrouwbaar? Als je in de geschiedenis kijkt, dan moet je zeggen: ja, God is betrouwbaar. Dat staat in Jozua 9. Maar kijk je naar de actualiteit, dan zegt Saul: God betrouwbaar? Ik zal je eens laten zien wie God is. Deze geschiedenisgemeente is niet gedateerd. Zonder heel concrete woorden, maar meer dan eens, ook in het midden van onze gemeente, kom je die nood tegen. De worsteling tussen de God van de Bijbel aan de ene kant, bijvoorbeeld de God van Jozua 9, die zijn verbond sluit met dat volk, omdat hij dat wil, omdat hij genade wil bewijzen. En aan de andere kant, dat wat je als kind meekreeg van huis uit, een beeld van God. Dat doet me altijd zeer, en ik heb dat niet alleen in deze gemeente gehoord, maar ook in mijn vorige gemeente. Als iemand dan tegen me zegt: dominee, mijn vader sloeg het erin. De onbetrouwbaarheid van je moeder. Nou, ze had er een geestelijk verhaal bij. Ze kon het zo mooi vertellen. Maar als kind verkeerde in verwarring. De Bijbel staat dit. Mijn moeder zegt dat. Wat is nou waar? Wie is betrouwbaar? God? Of mijn moeder? Wat ligt hier een verantwoordelijkheid, hè, voor u en voor mij als vader en als moeder? Ik zeg dat niet uit de hoogte, ik zeg ook niet vanuit het idee dat ik het allemaal zo goed doe, helemaal niet. Maar het is toch wel u en mijn worsteling, of niet? Dat onze kinderen en kleinkinderen in ons leven zien wie God is en dat daar geen licht tussen zit. Tussen de God van vader die dit zegt en de God van de Bijbel, de meester of de zonderschool of de kerk die dat zegt. Zodat onze kinderen in verwarring verkeren: wie moet ik nu geloven? Wonder trouwens, hè, dat David dat hoort. Dat God daar antwoord op geeft, op die vraag: wat is er nou aan de hand? Dat de Heere dat niet alleen doet met het oog op Israël, zodat die hongersnood zometeen voorbij gaat, maar vooral met het oog op de Gibeonieten tegen koning David zegt. Om die verwarring weg te halen uit het hart van die Gibeonieten die nog overgebleven zijn. En dat hij daarvoor deze koning gebruikt als een middel in zijn hand. Om niet alleen recht te doen aan de misdaad van Saul en van zijn huis. Het onrecht dat er gebeurd is. Maar dat God in deze geschiedenis die voor ons vandaag ligt opengeslagen, vooral opkomt voor zijn eigen betrouwbaarheid. Met het oog op het heil van deze Gibeonieten. Door de zonde niet alleen te benoemen en die ook schuld te laten benoemen. Het is vanwege het schuld van het huis van Israël. Maar David ook meestuurt, en dat zit er meteen ook in ons tweede gebed, of tweede punt, kijkt u maar mee. Terugstuurt naar de Gibeonieten, vers 3, met die vraag. Wat zal ik u lieden doen en waarmede zal ik verzoenen dat gij het erfdeel van de Heere zegt? David krijgt niet van de Heer een pasklaar antwoord mee. Nou David, dit is de reden. Het heeft te maken met je voorganger. Zijn familie heeft daar geen afstand van genomen. Het volk toen de tijd ging daarin mee. Maar jij kan terug naar de Gibeonieten met de pasklare oplossing. Als je nou dit doet en dat voorstelt, dan komt het wel goed. Nee, in de plaats van koning Saul moet deze nieuwe koning zijn lege hand gaan ophouden. Hij heeft het recht verzondigd. Dankzij zijn voorganger. Om hier als koning op te treden. Hij moet zich afhankelijk maken van de Gibeonieten. Trek toch even een hele praktische pastorale lijn. Alleen in deze weg komt het goed. Als de man of de vrouw, je vader of je moeder of wie dan ook, die schade heeft aangerekend in je leven, met alle gevolgen van dien, dat hij of zij niet meer komt met oplossingen, mooie woorden, vrome tekst, maar zich zo opstelt zoals David dat hier in Gods naam moet doen. Door onvoorwaardelijk te vragen, wat moet ik doen om verzoening aan te brengen? Zolang de dader, mag ik het even heel concreet noemen vanmorgen, zolang de dader nog ijzer heeft, kan er van verzoening geen sprake zijn. Maar zodra de dader schuldig wordt, komt er hopelijk ruimte voor verzoening. David moet in de plaats van koning Saul zijn hand gaan ophouden bij de Gibeonieten. Wat moet ik doen? Dat is vernederend, maar is ook nodig. Iemand die schuldig gemaakt wordt door God, die wordt gebroken in zijn trots, in zijn ego. Die kan zichzelf niet meer handhaven. Die moet voor de dag komen. Zie hem daar staan zal, of David, koning af. Let even op het antwoord, gemeente, van de Gibeonieten. Dat is een gebed. Vers 4. Ze zeggen allereerst tegen David, het is ons niet te doen om zilver of goud. Het gaat ons niet om geld dus. Het kan voor ons op het eerste gehoor heel vreemd overkomen. Dat ze meteen daaraan denken, aan geld. Terwijl in hun voorgeslacht zoveel mensen omgekomen zijn door het zwaard van Saul, daar kun je toch geen geld tegenover plaatsen. Maar het heeft alles te maken met het karakter van het verbond dat Israël met de Gibeonieten heeft afgesloten. Ze zijn eigenlijk als het ware asielzoekers in Israël geworden. En ze hebben een positie, een plek gekregen in de dienst van de verzoening. Maar de Heere heeft bij monden van Jozua hen verzekerd dat het volk hen zal beschermen. Ze hoeven niet het zwaard op te nemen in de strijd tegen de vijanden van Israël. En het betekent tegelijkertijd dat ze ook nooit uit zichzelf dezelfde plek en dezelfde positie als de Israëlieten kunnen krijgen. Als er een rechtsgang wordt gemaakt, dan kan er alleen maar sprake zijn van vergoeding door geld. Terwijl een Israëliet, wanneer iemand anders om het leven werd gebracht in de familie van een Jood, ook kon eisen om het leven van die ander. Nu zeggen de Gibeonieten, Wij weten dat we ons recht kunnen halen door een geldbedrag te vragen, maar daar gaat het ons niet om. Wij vragen ook niet aan u, koning Saul, kijkt u even met me mee, vers 4, om iemand van het volk, koning David, om iemand van het volk te doden. Nee, we zoeken de schuldige in het huis en in het nageslacht van koning Saul. En het gaat ons nog niet eens om de vraag dat heel dat geslacht van Saul om het leven moet worden gebracht, zoals Saul dat bij ons wilde doen. Hij spaarde niemand, van de jongste tot de oudste. Iedereen die tegen het zwaard van Saul aanliep, kwam om. Maar het gaat ons om de symboliek. 7 mannen, het getal van de volheid. Mannen, kracht van je leven. Je naam wordt voortgeplant van geslacht op geslacht. 7 mannen eisen we van uw hand. Dat is een gebed. Om meneer hoor ik iemand zeggen, ik vind dat eigenlijk wel een merkwaardig gebed. Als iemand vraagt om verzoening, koning Saul of David, en je antwoordt met vergelding. Want daar lijkt dit gebed toch wel op, hè? Oog om oog, tand om tand. Misschien, gemeente, en dat was voor mezelf al de les in de voorbereiding voor deze preek, hebben wij wel een erg oppervlakkig beeld van verzoening en vergeving. Misschien doe ik u geen recht als ik zeg dat het beeld van mij, en ik denk ook wel van een paar anderen, rondom vergeving vooral is lief zijn voor de ander. Zand erover, praten er niet meer over. En is het niet het woord van de zaligmaker zelf? Je moet iemand 7 keer vergeven. Misschien was dat ook uw gedachte bij deze geschiedenis. Ja hoor, we zitten in het Oude Testament. Daar gaat het er zo hard aan toe. De boodschap van het Nieuwe Testament is toch even heel anders. Je andere wang toekeren, voor je vijand bidden. Hoort u uzelf denken? Het Nieuwe Testament is toch anders? Waar in de loop tussen het Oude en het Nieuwe Testament is God van gedachten veranderd? Dat verzoening, we komen dat woord letterlijk tegen in deze geschiedenis, in het Oude Testament dus iets totaal anders betekent dan in het Nieuwe Testament. Als dat waar zou zijn, dan hebben we een andere God dan David. Dan worden mensen in het Oude Testament op een andere manier met God verzoend dan in het Nieuwe Testament. Dan is Gods liefde niet rijker en heerlijker in het Nieuwe Testament, maar plat, flets en onzichtbaar geworden. Dan stoelt Gods liefde dus niet meer in recht en gerechtigheid. Maar mag ik het gewoon eens heel menselijk zeggen, gemeente, dan is God verworden tot een goedige oude man die met een groot gebaar over zijn hart strijkt en zegt: het komt wel goed. Nu zien we hier niet iets oplicht in dit gebed van de Gibeonieten. De vraag om recht, om gerechtigheid. En dat deze Gibeonieten ook het recht hebben om die vraag te stellen. Dat de Heere niet tegen David zegt: David, wat ze nu van je verlangen, dat kun je niet uitvoeren. Dat gaat ver over de grens. Maar dat David onder Gods keuring inderdaad die 7 mannen gaat selecteren en ze op één moment ophangt, zodat ze in het touw sterven. omdat God wil dat er recht geschiedde. En hier, gemeente, moeten we toch en kunnen we toch ook niet anders dan in de schaduw van het Oude Testament vooruit gaan kijken. En misschien ben je hem al voor in mijn gedachten, maar dan denk ik toch aan die onovertroffen woorden in het oude of in het avondmaalsformulier waar Paulus al parafraserend wordt geciteerd, dat God de zonde zo serieus neemt dat hij niet langer kon wachten. Maar die zonde heeft gelegd op zijn lieve zoon. Onze recht te handhaven. Om verzoening te stoelen in gerechtigheid. Duidelijk te maken dat schuld ook alles te maken heeft met rechtvaardigheid. En dat schuld vergolden moet worden. Aan het einde van dit tweede punt even een paar hele praktische concrete lijnen. Weer maar gewoon eerst die praktische pastorale lijn als dat mag vanmorgen. Als een dader met zijn belijdenis probeert weg te komen bij schuld, is dat wat hij op dat moment doet vele malen erger dan een misdrijf waarvoor hij die belijdenis wil doen. Want hij haalt God naar beneden. Door bijbelse woorden onbijbels in te vullen. En weg te lopen bij recht en gerechtigheid. Hij kan dat niet naar voren brengen om zijn straf te verminderen of zichzelf vrij te pleiten. God zegt niet tegen die Gibeonieten, wat er gebeurd is in het huis van Saul is verschrikkelijk, maar we leven nu een paar jaar later, laat me lopen. Nee, de eis, het gebed van die Gibeonieten is rechtvaardig. En God voldoet daaraan. Tweede, gemeente, aan het einde van dit tweede punt, ook weer een hele praktische lijn. We krijgen dus in deze geschiedenis oog voor wat bijbelse verzoening is. Dat betekent ook handhaven van recht. Laten we tegen die achtergrond eens naar het kruis gaan kijken vanmorgen. Wat een daad is van Gods onbegrijpelijke liefde, maar die liefde is wel rechtvaardig. Die liefde is wel heilig. We hebben dat ook nodig om te voorkomen dat wij in uw en mijn en ons persoonlijk leven plat gaan spreken over genade en vergeving van de zonde. Op Golgotha vertrekt God het gericht. Daar buigt hij en wordt hij verbrijzeld onder de last van Gods toorn. Maar die toorn wordt wel opgewekt door mijn zonde en door mijn schuld. Dat voorkomt dat genade gewoon gaat worden. Houd deze geschiedenis niet voor u of voor mij vanmorgen ook een spiegel. Ook wanneer je de Heere mag vrezen. Hebben wij het niet nodig dat God ons met regelmaat vanuit het woord erbij bepaalt dat het niet gewoon is wanneer hij de zonde vergeeft en vrijspreekt, maar dat daar tegenover vergelding staat, het offer van de zaligmaker. Stap naar het derde punt en eigenlijk zaten we er al tegenaan, gemeente, namelijk dat derde punt was de God van Gibeon. In deze geschiedenis die voor ons en vanavond voor ons ligt opengeslagen, openbaart God iets van zichzelf. Juist door deze hele concrete gebeurtenis is de Heere erop uit om niet alleen orde op zaken te stellen in de geschiedenis van Israël, zodat die vloek die op het land ligt, de vloek van die droogte, wordt weggenomen. Maar is de Heere ook bezig om het volk te onderwijzen? Kijkt u maar even met me mee wat er staat in vers 3, het slot. David bidt niet alleen aan de Gibeonieten, waarmede zal ik u verzoenen, maar dan gaat dat gebed, die vraag van David, verder en dan citeert hij eigenlijk bijbelse woorden, dat gij, de Gibeonieten, het erfdeel van de Heere zegent. Als je deze woorden legt, die eerste belofte die de Heer aan Abraham had gegeven, dan zie je eigenlijk dat hier de wereld op zijn kop staat. De Heer had toch tegen Abraham gezegd dat in hem en in zijn zaad, zijn nageslacht, alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. En God had aan Abraham de opdracht meegegeven om een zegen te zijn. Niet alleen voor zijn kinderen en klein- en achterkleinkinderen, maar ook om een zegen te zijn voor de volkeren rondom hem. Daar ligt nog steeds de roeping trouwens van het Joodse volk, om een zegen te zijn voor deze wereld. En het is met pijn in ons hart dat we vanmorgen moeten constateren dat die zegen nog op zich laat wachten. Wat zal dat rijk zijn, hè? Als God zijn volk, het Joodse volk, weer in ere herstelt. Dat die nieuwtestamentische zegen die nog wacht op vervulling vanuit het Joodse volk de wereld in zal gaan. Ik denk even aan die prachtige profetie van Jesaja die dat ook tekent. Dat de heidenen het slip van de Joodse man zullen aangrijpen en hem als het ware zullen bidden. Mogen we meegaan, meegaan naar Sion, want we hebben het gehoord, de Heer is met u lieden. Ja, er wachten ons nog heerlijke tijden, daar ben ik van overtuigd. Lezend de oud-testamentische profetieën. Maar hier ontmoeten we David, die in deze vraag tegenover een Canaanitisch volk beleidt: wij, het Joodse volk, hebben de zegen verzondigd. Wat moeten we doen? Opdat u ons het erfdeel van de Heere zegent, zodat wij in ons doen en laten weer laten zien wat het erfdeel van de Heere nou eigenlijk inhoudt. Een zegen te zijn voor de volkeren rondom ons. Wat een prachtig gebed. Waarin we iets zien oplichten, ik zeg het met schroom en met eerbied, van hoe God nu handelt hier in het Oude Testament. Door als iemand ook schuldig wordt voor God, David in de plaats van zijn volk, hij niet kan terugvallen op het verbond, op verkiezing, op zijn ambt, maar met lege handen moet aankloppen bij een Canaanitisch volk. Hoe kunnen we nu verzoend worden? Zodat gij, dat Canaanitisch volk, ons, het erfdeel van de Heere, zegent. Zie je dat, gemeente, dat als het erop aankomt in verzoening, alle verschillen wegvallen? Dat je niet terug kan vallen op je lidmaatschap, je kerk zijn, je avondmaalgang, je belijdenis, je doop, je mooie verhalen, je teksten en al die andere dingen. Maar dat er een bedelaar overblijft. Die afhankelijk door God wordt gemaakt van een ander. Mag ik dan de lijn even doortrekken vanuit die slotvraag van David naar het Nieuwe Testament? Die afhankelijk wordt gemaakt van de ander. De Heere Jezus Christus. Wij zien David vaak als het type van Christus. En dat is waar, we zullen dat vanavond ook zien. Maar in het Oude Testament kom je meer typen van Christus tegen. Bijvoorbeeld dit Canaanitische volk, Gibeon. Die deze vraag krijgt. Hoe kunnen we nou verzoenen? Opdat u ons zegent. Ziet u hier de wijsheid van God? Zijn soevereiniteit. Dat hij op deze inktzwarte bladzijde in de geschiedenis van Israël, want het is een inktzwarte bladzijde, laten we niet onderschatten wat de gevolgen waren van het optreden van Saul, wat het doortrok. in die geslacht en ook onder de Gibeonieten. Omdat hij uitgerekend dit verachte Canaanitische volk in ere herstelt. En hen hier op deze donkere bladzijde van het Oude Testament tot een type maakt van hem die straks diezelfde vraag van een Canaanitische vrouw in het Nieuwe Testament zou krijgen. Gij zoon van David, ontferm u mijner. Ja, heren, ik weet het, ik hoor er niet bij. Maar ik wil wel een van die honden zijn die scharrelen onder de tafel van Israël op zoek naar die kruimeltjes die ervan afvallen, zodat ik mag delen in de zegen. Dit is de Heere gemeente. En op deze God krijgen wij geen grip. En laat het ons vanmorgen tot grote troost zijn. Juist de troost voor u die zo verward bent door alles wat je hebt meegemaakt in je verleden, in je jeugd of op andere momenten van het leven. En dat ze sporen trok, ook als het gaat om de vraag, is God nou wel of niet betrouwbaar? Deze God bewijst in deze geschiedenis dat hij niet afhankelijk is van wat mensen over hem zeggen. Maar dat God ons afhankelijk maakt door onze vragen aan hem te stellen. Amen.